Jij bent proefdierdeskundige, maar wat houdt dat precies in?
Ja, dat is heel lastig om in een paar zinnen samen te vatten. Maar als ik dat toch probeer, dan is onze taak, want ik ben niet de enige in Nederland. Wel in Utrecht, we zijn met z'n tweetjes. Daar moeten we ervoor zorgen dat iedereen binnen de universiteit en binnen het academisch ziekenhuis die met proefdieren werkt, zich netjes aan de wet houdt.
Oké, dus u bent heel erg bezig met het controleren van anderen?
Ja, met het controleren van onderzoekers, van dierverzorgers, van mensen die een technische opleiding hebben en die vooral handelingen aan proefdieren uitvoeren. Maar daarnaast zorgen we ook juist voor adviezen aan de voorkant, zeg maar. Dus als een onderzoeker plannen heeft om een dierproef te gaan uitvoeren, dan is die verplicht eerst met ons te overleggen om ervoor te zorgen dat er vooraf eigenlijk al zaken gegaan die het goed gaan.
En op zo'n dag zoals gisteren, zo'n Wereldproefdierendag, doen jullie daar dan niet speciaals mee?
De media te woord staan. Want gisteren was er ook al aandacht voor hetzelfde onderwerp. En dat is goed dat dat gebeurt. Eigenlijk moet dat het hele jaar lang gebeuren, vind ik. Maar dat er in ieder geval één dag in het jaar is waarop er speciaal bij stilgestaan wordt, is prima.
En want dat is er dan ook een verschil met vorig jaar? Zijn er veranderingen in de dierproefwereld?
Nou nee, niet echt moet ik zeggen. Er is wel een grote verandering geweest, nog niet zo erg lang geleden. Omdat we in Nederland een nieuwe wet op de dierproeven gekregen hebben in 2014. En daardoor zijn er wel een aantal zaken veranderd. Dat heeft ook tot gevolg dat de jaarcijfers in Nederland worden alle gegevens verzameld door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Dat daardoor de cijfers van de afgelopen jaren niet helemaal meer goed vergelijkbaar zijn met de cijfers van de jaren daarvoor. Omdat de manier van registreren wat anders is geworden. Maar in feite, voor onderzoekers is er niet heel veel veranderd. Behalve dan dat ze nog meer administratieve voorbereidingen moeten treffen om überhaupt toestemming te krijgen om proeven te mogen doen. Dus er is al wat strenger geworden aan de voorkant, om het zo maar te zeggen.
Oké, want het uitgangspunt van de wet is dat er geen dierproeven worden uitgevoerd tenzij er goede redenen zijn. En
ja.
Wat zou dan een goede reden zijn?
Een goede reden zou kunnen zijn dat als je toch graag iets wil weten over een ziekte bijvoorbeeld, het ontstaan daarvan of het bestrijden daarvan, als onderzoeker en je hebt alle mogelijke moeite gedaan om alternatieve methoden te vinden, hè, dus dierproefvrije methoden, bijvoorbeeld met celkweek of met een computerprogramma of iets in die geest, om bepaalde resultaten te behalen, maar die alternatieve methoden zijn niet beschikbaar. Dat je dan uiteindelijk toch een verzoek indient om proefdieren voor dat doel te mogen gebruiken.
En zou dan bijvoorbeeld voor lippenstift, zou dat door uw commissie heen komen?
Nee, absoluut. Sowieso wordt er in Utrecht niks gedaan aan cosmetica. En dat is niet alleen maar lippenstift. Hè. Onder cosmetica wordt een heel breed scala aan producten verstaan. Dus niet alleen maar de producten om je uiterlijk te verfraaien, maar ook gewoon de dingen die wij dagelijks in het leven gebruiken voor lichaamsverzorging. Zoals shampoo, tandpasta, douchegel, zonnebrandolie gaan we binnenkort met z'n allen weer gebruiken. Hopelijk als het weer wat beter wordt. Dat zijn allemaal producten die onder de term cosmetica vallen. Maar in Utrecht doen we daar helemaal geen onderzoek naar. En dat is niet alleen omdat het niet past binnen de onderzoeksonderwerpen waar we hier aan gaan besteden. Maar ook omdat het in Nederland en zelfs in Europa verboden is. Het mag niet.
Oké, en maar als ik bijvoorbeeld van een bepaald merk een shampoo koop, weet ik dan ook zeker dat het niet op dieren getest is?
Ja, daar kun je in principe van op aangaan. De ingrediënten van cosmetica in de volle breedte, daarvan moet vaststaan dat ze niet speciaal op proefdieren getest zijn. Het kan soms wel zo zijn, hè, als ik bijvoorbeeld even aan tandpasta denk, daar zit vaak iets van een schuurmiddel in om ook je tanden een beetje witter te maken. Dat een schuurmiddel is wat niet speciaal voor tandpasta ontwikkeld is, maar ook voor andere doeleinden. En dan zou het kunnen zijn dat dat middel toch wel met behulp van proefdieren getest is op zijn veiligheid en het voorkomen van schadelijkheid. Maar producten die puur en alleen voor cosmetische doeleinden ontwikkeld zijn, daar mogen geen ingrediënten in zitten die op proefdieren zijn getest in Europa.
En zijn er dan andere landen waar nog wel dierproeven voorkomen?
Ja, buiten Europa, want daar gelden die regels niet. Trouwens, ik vind in ieder geval, je zou kunnen denken aan de de ontwikkelingslanden, zeg maar. Dus de landen waar met het welzijn van proefdieren niet zo erg veel rekening wordt gehouden. Daar zouden mogelijk nog wel cosmetische producten gefabriceerd kunnen worden waarbij dierproeven gedaan worden. Maar er geldt een importverbod. Dus die mogen dan in ieder geval niet de landsgrenzen van de Europese Unie passeren. Dus die mogen hier niet verkocht worden.
En dan voor zo'n ontwikkelingsland, wat is dan het nut om iets op een dier te testen? Want er zijn dus ook andere manieren om dingen te testen.
Ja, die zijn er in principe wel. En als je goed onderzoek doet, dan is het vaak ook veel aantrekkelijker om zo'n alternatief te gebruiken. Omdat dan wordt het een beetje technisch, maar de herhaalbaarheid van alternatieven voor dierproeven zijn vaak die is vaak groter dan wanneer een dier gebruikt wordt. Omdat de ene muis toch niet helemaal hetzelfde is als de andere muis. Maar de ene test in een laboratorium heel veel beter vergelijkbaar gemaakt kan worden met de volgende test die je daar doet in hetzelfde kader. En vaak is het ook nog goedkoper. Dus er zijn best al argumenten om het toch met alternatieven te doen. Maar het is waarschijnlijk vele malen makkelijker om even een bakje muizen te pakken en daar een paar testen op te doen. Dus dat is vaak de reden voor onderzoekers om dan, althans in dat soort landen, om dan toch nog maar met proefdieren te werken. En daarnaast speelt natuurlijk dat daar niet zo'n strenge wetgeving van kracht is zoals die bij ons van kracht is.
En tot slot, wat voor verandering zou u nog graag willen zien op het gebied van dierproeven?
Nou, het mooiste, dat klinkt misschien raar, zeker voor mensen die hun brood verdienen in deze sector, maar het mooiste zou zijn als het aantal dierproeven nul zou worden. Want dat is uiteindelijk toch waar we met z'n allen naar streven. We zijn dierenliefhebbers, ook al klinkt dat raar als ik het dat zo vertel. Maar uiteindelijk zijn er geen... mijn stelling is altijd, er zijn geen voorstanders van dierproeven. Er zijn mensen die zijn niet tegen. Wat niet wil zeggen dat ze het met plezier doen. Dus het uitvoeren van dierproeven wordt nu nog gezien als een noodzakelijk kwaad. Omdat er helaas nog niet voor iedere dierproef een alternatieve methode beschikbaar is die dezelfde resultaten kan opleveren. En we willen toch met z'n allen heel graag dat ziektes bestreden kunnen worden, of dat we kunnen voorkomen dat mensen ziek worden. En daarvoor is kennis nodig. En zolang die kennis nog niet volledig op een manier zonder proefdier verkregen kan worden, hebben we helaas toch nog voor sommige situaties dierproeven nodig. En dan is het wel zaak dat die op een zo goed mogelijke manier worden uitgevoerd met zo min mogelijk dieren en met zo min mogelijk ongerief. En dat is waar we voor staan.
Ja, helder. Dus zo snel mogelijk het aantal dierproeven naar nul, omdat er geen voorstanders zijn van dierproeven.
Precies.
Bedankt. Harry Blom, proefdierdeskundige bij de Universiteit Utrecht.